Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We hebben het boek Haggai de vorige keer uitgelezen. Aan het eind van deze profetie komt Haggai met een boodschap van de Heere bij Zerubabel, de gouverneur. Hij mag hem vertellen dat de Heere op een dag groots zal ingrijpen in het wereldgebeuren. Hemel en aarde zullen beven, regeringen zullen vallen en er zal een grote strijd plaatsvinden. Alles waarop de mensen dachten te kunnen bouwen, stort in. De grond zakt hen onder de voeten weg. En toch blijft er iets over, het eeuwige, onwankelbare koninkrijk van God. Als alles wegvalt, zal dat koninkrijk in volle heerlijkheid verschijnen en aarde en hemel vervullen. Vandaag beginnen we met het boek van de profeet Zacharia. We hebben hem de afgelopen tijd al een paar keer genoemd, want Zacharia leefde namelijk in dezelfde periode als Haggai. Hij was uit de ballingschap teruggekeerd naar Jeruzalem, en de problemen waar de bevolking tegenaan liep, waren niet gering. De economie draaide nog niet goed, de landbouw leverde te weinig op om goed van te kunnen leven. En er waren politieke spanningen met de mensen die in het land achtergebleven waren, en ook veel tegenstand bij de herbouw van de tempel. In Haggai hebben we besproken dat het werk aan Gods huis ook stil kwam te liggen, totdat de Heere 2 profeten stuurde. Zij moedigden het volk aan om niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar aan het werk te gaan. En dat niet alleen, zij wezen ook op de toekomst van God. Zacharia roept op om niet te blijven stilstaan bij het verleden, of zelfs bij het heden, maar om te kijken naar de toekomst. Ook wij mogen ons vertrouwen stellen op het onwankelbare koninkrijk van God, in plaats van op alle dingen om ons heen die zullen verdwijnen. Wat er ook gebeurt, in Christus mogen we op een stevig fundament staan.
Een bekende Nederlandse uitlegger van de Bijbel noemt zijn commentaar over de Bijbelboeken Haggai en Zacharia de 2 getuigen. Daarmee verwijst hij naar het visioen in Openbaring 11, waarin Johannes op Patmos getuige is van het optreden van de 2 profeten, die in de naam van de Heere het woord van God verkondigen in de eindtijd. Dat die verbinding wordt gelegd, is goed te begrijpen. De beide getuigen treden op in een donkere tijd, waarin het huis van God verwoest ligt en er sterke en antigoddelijke krachten over Gods volk heersen. Bij de bespreking van het Bijbelboek Haggai hebben we al gezien dat het ook het beeld is van de tijd waarin de profeten Haggai en Zacharia optreden. Maar de verbinding tussen de beide getuigen in de donkere tijd voor Christus' eerste komst en de 2 getuigen in de donkere tijd voor Christus' tweede komst wordt vooral gelegd door de woorden van Openbaring 11 vers 4, die een letterlijke aanhaling zijn van Zacharia 4 vers 14, met een kleine toevoeging vanuit het geheel van Zacharia 4. De engel zegt in Zacharia 4 vers 14, zij stellen de 2 gezalfden voor die voor de Heere van de hele aarde staan. In een andere Bijbelvertaling lezen we, ze zijn de 2 gezalfden of getuigen die voor de Heere van de ganse aarde staan. De woorden zijn een antwoord op de vraag van vers 11. Wat betekenen die 2 olijfbomen aan weerszijden van de kandelaar? Het zijn de 2 olijfbomen en de 2 kandelaren die voor de Heere van de ganse aarde staan. Dat wil niet zeggen dat we bij de getuigen in Openbaring 11 aan de profeten Haggai en Zacharia moeten denken. We kunnen ook denken aan namen als van Mozes en Elia. De boodschap is dat God in alle tijden, ook in de donkere tijd na de ballingschap, als ook in de donkere tijd tussen Christus' eerste komst en zijn wederkomst, zorgt voor getuigen, voor verkondigers van de blijde boodschap. Een boodschap van oordeel en genade, die oproepen tot bekering en die Gods kinderen bemoedigen. Kortom, die door de kracht van de Heilige Geest het licht van Gods woord en zijn genade doen schijnen in de donkerheid van de tijd. De Heere zorgt ervoor dat het licht van zijn blijde boodschap niet uitgaat, al lijkt het nog zo donker. Eerst, als de allerlaatste tijd aanbreekt, als de geschiedenis van deze wereld bijna ten einde is, zal de stem van de openbare getuigen zwijgen. Maar dan is de grote dag van de Heere dichtbij. Zover was het in de dagen van Haggai nog niet. Maar de Heere geeft naast Haggai een tweede getuige in het Jeruzalem van na de ballingschap, namelijk de profeet Zacharia. De eerste vraag die we stellen is, wie is de profeet Zacharia? Om maar bij zijn naam te beginnen, die is in de Bijbel heel bekend. We komen in de Bijbel zeker 20 mensen tegen die dezelfde naam hebben. Een enkele keer geeft dat wat verwarring, maar daar komen we nog op. Het is begrijpelijk dat gelovige Joodse ouders hun kind Zacharia noemen. De naam heeft een prachtige betekenis. De Heere gedenkt. Zo'n naamgeving kan een hele persoonlijke achtergrond hebben. Bijvoorbeeld, de Heere heeft aan ons gedacht door ons een zoon toe te vertrouwen. Maar die naam kan ook een geloofsbelijdenis zijn. God denkt aan zijn volk. Het is in het Oude Testament een steeds terugkerende oproep en thema, om de daden van de Heere te gedenken. Als Israël dat niet doet, dan is het niet op zijn plaats voor God. En als Israël in nood verkeert, persoonlijk of gemeenschappelijk, dan wordt er opgeroepen om de daden van de Heere te gedenken. We horen Asaf in Psalm 77 vers 12 zeggen, toch blijf ik mij de grote wonderen van de Heere herinneren. Alles wat u in het verleden hebt gedaan, zal ik gedenken. Dat geeft rust en vernieuwt het vertrouwen en de verwachting op betere tijden. Maar nu spreekt de naam van de profeet Zacharia niet van het volk dat de daden van God gedenkt, maar van de Heere die zijn volk gedenkt. Als God dat doet, dan denkt hij niet aan hun zonde, maar aan zijn verbond, aan zijn beloften en de eed die hij aan hun voorouders heeft gezworen. Dan denkt de Heer aan zijn trouw, aan zijn barmhartigheid en aan zijn genade. Als we de naam van de profeet Zacharia zo lezen, dan horen we in zijn naam ook de kern van zijn boodschap. God denkt aan Israël, naar de trouw die hij heeft beloofd in zijn verbond. De naam van Zacharia is op zichzelf al een boodschap die klinkt als Psalm 98 vers 2 en 3. De Heere vertelt hoe hij redding biedt. Alle volken ter wereld kunnen nu zien hoe rechtvaardig hij is. Hij heeft zijn goedheid, liefde en trouw getoond aan het volk van Israël. Alle volken ter wereld hebben kunnen zien hoe God redding biedt. We weten van de profeet Zacharia iets meer dan van Haggai. Zacharia 1 vers 1 noemt hem de zoon van Berechia en kleinzoon van Iddo. Maar in Esra 5 vers 1 en 6 vers 14 wordt Zacharia de zoon van Iddo genoemd. Hoe zit dat? De reden kan liggen in het feit dat Iddo meer bekendheid heeft gehad in zijn dagen dan Berechia. Iddo behoorde tot de groep van priesters die onder leiding van Jozua en Serubabel uit Babel terugkeerden. Hij was een van de familiehoofden van de priesters onder hen. We lezen in Nehemia 12 vers 16 dat Iddo als familiehoofd in de dagen van de hoge priester Joachim. Joachim was de zoon en opvolger van de hoge priester Jozua, is opgevolgd door Zacharia. In het boek en in een aantal andere vertalingen lezen we de naam Zacharia, maar het gaat om dezelfde persoon. De mededeling in Nehemia 12 kan betekenen dat vader Berechia mogelijk al jong is overleden. Dat Zacharia zoon van Iddo wordt genoemd, is daarbij geen probleem. Er zijn diverse voorbeelden in het Oude Testament te vinden waar zoon staat voor kleinzoon. De Israëlieten dachten heel sterk in de lijn van de familie. In Romeinen 4 vers 11 zegt de apostel Paulus, Abraham is de voorvader van allen die op God vertrouwen, ook van hen die niet besneden zijn. En verderop in vers 16 lezen we, wat God ons door zijn genade wil geven, wordt alleen ons eigendom als wij in hem geloven. En Gods belofte aan al Abrahams nakomelingen is vast en zeker. Zij geldt niet alleen voor hen die volgens Gods wet leven, maar ook voor hen die net als Abraham alleen op God vertrouwen. Want als het om geloof gaat, is Abraham de vader van ons allemaal. Met de informatie uit onder andere Nehemia 12 weten wij nu ook dat Zacharia een priester is en dat hij met zijn familie hoorde bij de teruggekeerde ballingen uit Babel. Zo plaatst de Heere hem naast Haggai, de man uit het volk, die hoorde bij hen die in Juda waren achtergebleven. Volgens Zacharia 1 vers 1 is het eerste optreden van de profeet Zacharia gedateerd op de 8e maand van koning Darius' tweede regeringsjaar. Dat is op onze kalender eind oktober of begin november van het jaar 520 voor Christus, ongeveer een maand voor het laatste optreden van Haggai. De laatste datum die wij bij het optreden van de profeet Zacharia vinden, valt 2 jaar later. We lezen in Zacharia 7 vers 1, in het 4e regeringsjaar van koning Darius ontving Zacharia op de 4e dag van de 9e maand een boodschap van de Heere. Naar onze kalender wil dat zeggen in het jaar 518 voor Christus. In Nehemia 12 vers 1 en 26 lezen we dat Zacharia priester was in de dagen van de hoge priester Joachim, dat wil zeggen rond het jaar 500 voor Christus. Met deze constatering kunnen we ook zeggen dat Zacharia waarschijnlijk nog erg jong zal zijn geweest toen hij door de Heere tot profeet werd geroepen. Of hij ook na zijn gedateerde optreden nog geprofeteerd heeft, en of wij mogelijk de laatste hoofdstukken van het Bijbelboek Zacharia later moeten dateren, valt niet met zekerheid te zeggen. Ook over de roeping van Zacharia weten we niets met zekerheid. Maar dat hij is geroepen blijkt duidelijk uit Zacharia 1 vers 1, waar we lezen, in de 8e maand van koning Darius' tweede regeringsjaar ontving de profeet Zacharia, de zoon van Berechja en kleinzoon van Iddo, deze boodschap van de Heere. Met het ontvangen van Gods boodschap wordt Zacharia in dienst genomen als mond van de Heere, om Gods woord door te geven aan zijn volk. Een ander punt is dat er rond de persoon van Zacharia een aantal misverstanden zijn ontstaan als gevolg van het feit dat meerdere personen dezelfde naam dragen. Zo komen we in Jesaja 8 vers 2 een Zacharia tegen die wordt aangeduid als de zoon van Jeberechjahu, een naam die in het Hebreeuws gelijk is aan die van de vader van de profeet Zacharia. Vanwege het feit dat Zacharia behalve in Zacharia 1 vers 1 steeds de zoon van Iddo wordt genoemd, en vanwege het feit dat er nogal wat verschil lijkt te zijn tussen Zacharia 1 tot en met 8 en 9 tot en met 14, hebben Bijbeluitleggers wel verondersteld dat de Zacharia uit Jesaja 8 ook profeet is geweest en een Bijbelboek heeft geschreven, en dat later de Bijbelboeken van de beide Zacharia's in elkaar zijn geschoven. Hetzelfde zou dan ook zijn gedaan met hun namen. Zacharia 1 tot en met 8 zou dan van Zacharia de zoon van Iddo zijn, die leefde na de ballingschap, en Zacharia 9 tot en met 14 zou dan van de Zacharia de zoon van Jeberechjahu of Berechja zijn, die leefde in de tijd van Jesaja. Helaas zijn het knap gevonden veronderstellingen, maar waterdichte bewijzen zijn er niet voor. We kunnen de redenering ook ver gezocht noemen. Wij gaan niet van deze veronderstelling uit en zullen dat ook in het vervolg van de uitzendingen over het Bijbelboek Zacharia onderbouwen. Een ander misverstand wordt veroorzaakt door wat we lezen in Matteüs 23 vers 35. waar gesproken wordt over de gewelddadige dood van Zacharia, de zoon van Berechia. Mogelijk dat we bij deze woorden direct geneigd zijn om aan de profeet van het Bijbelboek Zacharia te denken. Maar als we Matteüs 23 vers 35 goed lezen, dan ontdekken we dat de Heer Jezus er spreekt over alle mensen van wie bloed is vergoten in de tijd van het Oude Testament. De heiland begint bij Abel, die in de Bijbel inderdaad de eerste is, en hij eindigt bij Zacharia, die gedood is tussen de tempel en het altaar. Wanneer we deze laatste geschiedenis opzoeken, dan komen we terecht, naar Joodse opvatting, bij het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. En in de Joodse volgorde van de Bijbelboeken van het Oude Testament is dat 2 Kronieken 24 vers 21, waar de profeet Zacharia gedood wordt op bevel van koning Joas van Juda. Maar de vader van deze profeet was de hoge priester Jojada. Het gaat dan wel om een profeet die de naam Zacharia draagt, maar niet dezelfde is als de profeet Zacharia van het gelijknamige Bijbelboek dat we nu lezen. Uit Matteüs 23 vers 35 kunnen we niets afleiden ten aanzien van het levenseinde van de profeet Zacharia, de zoon van Berechia en kleinzoon van Iddo. Als we al kunnen spreken van de grote bekendheid van de profeet Zacharia, dan dankt de profeet die aanduiding aan de 8 nachtgezichten die we vinden in de eerste 6 hoofdstukken van het Bijbelboek Zacharia. We spreken van nachtgezichten, omdat Zacharia de gezichten of visioenen van de Heere in de nacht heeft ontvangen. Daarbij moet u niet denken aan een bepaald soort dromen. De profeet is klaar wakker op het moment dat hij de gezichten ontvangt. Als Zacharia tussen het 4e en 5e gezicht in slaap is gevallen, wordt hij wakker gemaakt om het volgende gezicht te kunnen ontvangen. Blijkbaar heeft de profeet Zacharia de gezichten of visioenen allemaal in één nacht ontvangen, op de 24e dag van de 11e maand, nog steeds in het 2e regeringsjaar van koning Darius, precies 2 maanden na de laatste profetie van Haggai. Het zijn 8 visioenen of nachtgezichten, waarin de profeet Zacharia in wakende toestand dingen ziet die hij met zijn natuurlijke ogen niet kan zien. De Heere doet de nacht lichten als de dag, want bij een visioen gebruikt God allereerst de ogen van Zacharia ten dienste van de boodschap die de profeet moet brengen. Wel is duidelijk dat de oren er ook aan te pas moeten komen om de verklaring te horen van wat hij ziet. Een profeet weet ook niets, tenzij het hem door de Heer is geopenbaard en hij onderwijs van God heeft ontvangen. Dat blijkt hier bij Zacharia. Het blijkt later ook bij de visioenen die Johannes op Patmos ontvangt. De profeten hebben zelf uitleg nodig en daar schamen zij zich niet voor. Gods dienaren, apostelen, profeten of nog anderen weten zich immers leerlingen die niets hebben om door te geven als ze het niet eerst zelf hebben ontvangen. Ze hebben niets om aan anderen te leren als ze niet eerst zelf door de Heere zijn onderwezen. Vrijmoedig en regelmatig vraagt de profeet Zacharia naar de betekenis van de dingen die hij ziet en hoort. Wat de dienaren van de Heere gezien en gehoord hebben, dat betuigen zij. In tegenstelling tot de valse profeten is bij de ware profeten de goddelijke herkomst van hun boodschap gegarandeerd. Zacharia is een ziener, die goddelijke werkelijkheden te zien krijgt en wijde vergezichten van de Heere mag zien. Het feit dat Zacharia al deze 8 visioenen in één nacht heeft ontvangen, wijst er al op dat de 8 gezichten bij elkaar horen en telkens verschillende facetten van één bepaalde boodschap belichten. Kunnen we het eerste deel van het Bijbelboek Zacharia en vooral de nachtgezichten mogelijk tot de enigszins bekende gedeelte van de Bijbel rekenen? Het tweede deel van Zacharia is in het algemeen onbekend en misschien wel onbemind. Onder het tweede deel verstaan we dan de hoofdstukken 9 tot en met 14, omdat Zacharia 7 en 8 door hun datering verbonden worden met de voorgaande hoofdstukken. Ten aanzien van het tweede deel zijn er van oudsher tal van vragen, die op heel verschillende manieren door Bijbeluitleggers worden beantwoord. De meeste vragen die worden gesteld, hebben vaak betrekking op de herkomst van de genoemde hoofdstukken. In onze tijd komen er nog steeds vragen bij, vragen die betrekking hebben op de uitleg. Om het kort te zeggen, er waren sinds eeuwen al vragen als wie heeft deze hoofdstukken geschreven en wanneer. In onze tijd komen meer eschatologische vragen sterk naar voren in relatie met Israël, de wederkomst van Jezus Christus en de voleinding van alle dingen. Wanneer zullen deze dingen gebeuren? De vragen naar de herkomst worden onder andere opgeroepen door een aantal opvallende verschillen met de voorgaande hoofdstukken. Om er een paar te noemen, 1. De hoofdstukken zijn niet gedateerd. 2. We horen niets meer over Zerubabel of Jozua. 3. Ook de tempelbouw komt niet meer ter sprake. Wel wordt Griekenland genoemd als een buitenlandse mogendheid, terwijl Egypte en Assyrië worden genoemd als landen van waar de Heere zijn volk zal terugbrengen uit de ballingschap. De oude onderscheiding tussen Efraïm en Juda, dat wil zeggen het tienstammenrijk en het tweestammenrijk, wordt weer gebruikt. Oude vijanden als de Filistijnen komen we weer tegen, als ook oude zonden, zoals afgoderij en verering van huisgoden. Er zijn bij de beantwoording van al de gestelde vragen tal van oplossingen aangedragen, waarbij vaak weer onderscheid wordt gemaakt tussen Zacharia 9 tot en met 11 en Zacharia 12 tot en met 14. Er wordt dan gesproken van Deutero-Zacharia en Trito-Zacharia, waarmee wordt aangegeven dat er, volgens deze uitleggers, sprake is van een tweede en een derde auteur van het Bijbelboek Zacharia. Het zou binnen het bestek van de programma's van de Bijbel door te ver gaan om op alle vragen en tegenwerpingen uitvoerig in te gaan. Graag stem ik in met die Bijbeluitleggers die na grondige studie en overweging tot de slotsom zijn gekomen dat alle redeneringen tegen het auteurschap van Zacharia onvoldoende bewijskracht hebben. Daarom houden wij vast aan de eenheid van het Bijbelboek Zacharia. Het is duidelijk dat wat we opmerkten over de inhoud van Zacharia 1 tot en met 8 en Zacharia 9 tot en met 14 gevolgen heeft als we een poging wagen de boodschap van de profeet Zacharia samen te vatten in een centraal thema. Daar komt dan nog bij dat het Bijbelboek Zacharia niet alleen een profetisch karakter heeft, maar voor een deel ook behoort tot de apocalyptische boeken van de Bijbel, zoals we die in het Oude Testament ook vinden bij Daniël en in het Nieuwe Testament in het laatste Bijbelboek Openbaring. Het is dan ook helemaal niet vreemd dat we juist in het Bijbelboek Openbaring nogal wat aanhalingen vinden uit het Bijbelboek Zacharia. In oud-testamentische kleuren worden ver gezichten geschilderd die zelfs voor de gemeente van het Nieuwe Testament nog ver gezichten zijn. Nee, we zijn ook vandaag over het woord van de Heere, zoals het tot de profeet Zacharia is gekomen, nog lang niet uitgedacht. En er is alle aanleiding toe om samen te luisteren naar de soms schijnbaar ontoegankelijke boodschap van de profeet Zacharia. De tijd van de toorn van God, die zich manifesteerde in de straf van de ballingschap en maatschappelijke en economische misère, is bezig te wijken voor de tijd van Gods genadige bemoeienis met zijn volk Israël en de wereld waarin wij leven. Het zal zich uiten in een ongekende redding van zijn volk en alle die de Heere van harte lief hebben met heel hun hart. Daarbij mogen we ook Zacharia, een profeet van het huis van de Heere noemen, net als Haggai. Niet alleen in de nachtgezichten is er steeds weer sprake van het huis van God. Ook in de apocalyptische hoofdstukken vinden we de perspectieven van dat huis, met zijn grotere heerlijkheid, waarvan ook Haggai al mocht spreken. Zacharia eindigt er zelfs mee. De stad zal tempel zijn. Dan zal in het huis van de Heere niemand meer binnenkomen die er niet hoort. De priester Zacharia, die zijn optreden als profeet begint op een tempelplein dat uitzicht biedt op een nog niet herbouwde tempel, mag eindigen met het machtige uitzicht op het volmaakte huis met een volmaakte dienst. Gods werk is volmaakt en hij zal niet rusten voordat het is voleindigd. Zacharia 1 vers 1 tot en met 6. In de 8e maand van koning Darius' tweede regeringsjaar ontving de profeet Zacharia, de zoon van Berechja en kleinzoon van Iddo, deze boodschap van de Heere. De Heer is toornig geweest op uw voorouders, maar tegen u zegt hij, als u bij mij terugkomt, zal ik ook bij u terugkomen. Wees niet zoals uw voorouders. De vroegere profeten zeiden tegen hen, de Heere van de hemelse legers zegt dat u moet ophouden met uw kwade praktijken. Maar zij luisterden niet. Zij bekommerden zich niet om mij. Wat is er van uw voorouders en hun profeten geworden? Maar mijn woord houdt eeuwig stand. De woorden die ik door mijn profeten liet verkondigen, hebben uw voorouders tenslotte toch bereikt, waarna zij tot inkeer kwamen. Toen moesten zij erkennen, de Heere van de hemelse legers had ons nog zo gewaarschuwd, maar moest uiteindelijk zijn dreigementen toch uitvoeren. Wij kregen wat wij verdienden. Daarover meer in de volgende uitzending. Dan lezen we Zacharia 1, vers 1 tot en met 11.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432. 0342 478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.